Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five van de ruimtevaart. Een week waarin we praten over dat wat er buiten onze blauwe bol te ontdekken is. En er is maar één Nederlander die nu nog met eigen ogen en eigen woorden kan zeggen wat hij daar allemaal zag. André Kuipers, 2 keer in de ruimte geweest. In 2011 maar liefst 193 dagen. Geboren als Amsterdams arbeiderskind, uitgegroeid tot Hollandse held. En vandaag is hij hier. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ja. Straks wil ik heel graag weten hoe lang er nog duurt voordat een mens op Mars wandelt. Eerst 3 stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. Okay. Commerciële ruimtevaart is een goede ontwikkeling.
Ja.
Mensen op Mars is het hoogst haalbare.
Nee.
Het liefst zou ik morgen weer terug de ruimte in gaan.
Ja.
Dat laatste verrast me eigenlijk niet. Laten we beginnen met een terugblik. Straks komt dan wel het heden en de toekomst. Ook die van onze kwetsbare aarde. Maar ruim 8 jaar geleden keerde je terug naar je tweede missie. Hier op aarde. Is er eigenlijk iets mis dat je aan in de ruimte bent? Dat je dat er aan mist?
Ja. Verschillende dingen. Natuurlijk het uitzicht. Dat is natuurlijk fenomenaal. Het tweede is het spelen met dingen die zweven. Dat is zo magisch. Als je van die bollen van vloeistoffen voor je ziet zweven. Die je dan uit de lucht kan gaan drinken. En dat is heel interessant. Het gewichtsloze voor je ogen. En zelfgewichtsloosheid.
Ja, ik begreep dat als je gaat zwemmen dat je dat nu weer opzoekt.
Ja. Ik ga expres onder water hangen en niet bewegen, want dan voel je het water. Maar dat zweefgevoel, dat is heerlijk. In het begin niet. Astronauten zijn vaak ruimteziek en misselijk, een soort zeeziekte. Maar daarna voel je als een vis in het water. Zo lekker om te zweven en met één duwtje van je vinger naar de andere kant. Ik vond het heel relaxed. Dat zou ik elke dag wel willen doen. Toen ik terugkwam, voelde ik het juist omgekeerd. Oh nee, nu zit ik de rest van mijn leven vastgeplakt aan deze planeet.
Ja, eigenlijk vastgebonden bijna, lijkt
het. Ja, zo voelt het wel. Als een soort magneet die aan je trekt. Ja.
Is het een gevoel van vrijheid, dat zweven? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, absoluut. Ik vond het heerlijk. Bijvoorbeeld, 's nachts, als iedereen sliep in het ruimtestation. We werden gewoon met zeg maar, de Greenwich Mean Time aan boord. Dus we gaan tegelijk allemaal naar bed. En dan zweefde ik wel eens uit mijn slaapcabine. En het is redelijk donker allemaal. We hebben een paar ledlampjes aan. En dan zweef je zo helemaal los tussen die apparatuur door naar de uitkijkkoepel. En dat voelt zo, ja, heel vrij gevoel, ja.
En daar ging dan de koptelefoon met Pink Floyd onder andere op.
Onder andere, absoluut, ja. Onder andere. Ik noem het maar event-enhancing muziek. Ja. Alsof je ineens weer in je eigen science-fiction-droom zit. En muziek speelt daar een heel belangrijke rol bij.
Maar sterker nog, ik begreep dat je zelfs ruimtevaartdocumentaires keek terwijl je in de ruimte was.
Ja, klopt. Want je moet je voorstellen, zoals met een heleboel beroepen, op een gegeven moment is het gewoon werk. Mensen denken, oh, jurig, weet je, prachtige piepjes en spannend. En anesthesiologen en allemaal leuk. Maar het is gewoon werk, je bent gewoon druk bezig. En op een gegeven moment word je ook moe enzovoort. En het is in de ruimte ook, je bent gewoon met je werk bezig. En af en toe heb je helemaal niet meer door hoe bijzonder het is. Je wil je taak goed doen, je wil geen fouten maken. En dan kan je het weer oproepen, op een rustig moment naar buiten kijken. En ineens beseffen dat je in de ruimte bent en muziek helpt daar ontzettend bij. Maar ook documentaires dus. Ik ging die jongensdroom waarmee het begonnen was, die ging ik weer oproepen met science fiction films en documentaires. Ook Cosmos van Carl Sagan. Heel belangrijk voor me geweest. En dan zag ik dan ook beelden weer en documentaires van astronauten in de ruimte. En ik, oh, wauw, te gek. En ineens realiseerde ik me, oh, maar dat doe ik nu. En dus door die beelden en die muziek riep ik ineens de droom op waar ik zelf weer in zat. Ja.
Want het was dik een half jaar was het Space Station, ISS was je thuis. Gemiddelde dag was 14 uur werken volgens mij.
Ja, denk ik wel. Ja. Je bent vanaf dat je wakker wordt, soms doe je het eerst. Zodra je wakker wordt, doe je al een eerste psychologisch testje op een computer bijvoorbeeld. En je bent nog, nadat het officiële werk is afgesloten, begin je al de dag voor te bereiden. Je gereedschappen zoeken, procedures misschien een beetje doornemen als het ingewikkeld is. Dus ik denk dat je in totaal al zoiets bezig bent.
Ja, dan werd er nog wat gesport. En ik begreep dat jullie op zondag
gesport.
Anderhalf uur per dag.
Twee uur per dag. Ja. Ja,
dat is geen gewicht even.
Wel, alleen zonder gewicht. Dat sporten, dat is om fit te blijven. Want het is net alsof je een half uur in je bed gaat liggen. Mm-hmm. Dus je krijgt spierverlies, botontkalking. Dat is oké in de ruimte, zeg maar. Behalve als je nierstenen aanlegt. Maar je wil ook nog een keer terug. Dus we moeten gewoon fit te blijven, je hartspieren conditie te houden, moeten sporten. En dat gewicht even zit daarbij. En waarom? Krachttraining, laat ik het zo zeggen. Om kracht op de botten te zetten.
Hoe je gewicht heeft in de ruimte?
Ja, nou, dat is dus niet mogelijk. Want er is geen gewicht, hè? Alles zweeft. Dus je kan wel een halter, ja, dat kan je met één pink ook wegduwen.
Dus dan doen we dat met
een omgekeerde fietsbom, als het ware.
Een omgekeerde fietsbom?
Ja, je zuigt. Hè, we hebben grote cilinders. En je zuigt tegen de luchtdruk in. Onderdruk in die cilinders. En zo wek je die kracht op. En dat zijn de gewone krachten die je ook in een sportschool kan krijgen. En zo hou je dus de druk op de botten, zodat de botontkalking niet te gek wordt.
En ik las ook, jullie waren op zondagavond al te vrij. Maar toen vroeg ik me af, wanneer is het eigenlijk zondagavond in de ruimte?
Ja, nou, we werken. Als je de dag gaat bekijken zoals wij dat kennen, licht en donker enzovoort, zo kan het niet in de ruimte. Want het is 16 keer per dag gaat de zon op, 16 keer per dag gaat de zon onder. Je gaat met
16 keer per dag?
Ja, 28.000 kilometer per uur vlieg je om de aarde. Nou, de helft, iets minder dan de helft, zit je in het donker. En dan het licht, donker licht. Dus daar kan je niet op werken. Nou, ze is het internationaal station. Dus de mensen op de grond die willen ook liever niet 's nachts werken. Maar in Japan heb je totaal andere tijden dan in Amerika. Nou, toen is er gezegd, we hebben al een vaste tijd in de wereld. En dat is Greenwich Mean Time. Mm-hmm. En de luchtvaart, UTC. Zodat iedereen diezelfde tijd aanhoudt. Elk vliegtuig heeft die tijd. En in de ruimte hebben we ook gezegd, Greenwich Mean Time, dat is onze tijd. Dus onze tijd is een rode stippellijn die over een computerscherm loopt. Met allemaal vakjes wat je gaat doen die dag. En dat is onze klok. Dus daar werk je mee.
En dan hou je dus toch aan een 24 uur planning.
Ja, 24 uur planning en ook een weekplanning. Dus zondag is vrij. En zaterdag is schoonmaakdag. En zondag je kan natuurlijk niet 24/7 werken.
Nee.
Het wordt vaak wel ingevuld met Saturday Science of zo. Hè. Dus dan kun je extra proefjes doen voor scholen.
Er is een routine en een ritme.
Ja, er is zeker een ritme. Ja, dat heb je ook nodig, sowieso. Ja. De mensen die nu in de isolatie zitten, hetzelfde verhaal. Je moet gewoon wel een ritme aanhouden. Mm-hmm. Dat is in de ruimte zeker zo. Ja.
Want je noemde het al, 28.000 kilometer per uur om de aarde heen zuizen. Ja. Samen met de kleine bemanning opgesloten zitten in een omhulsel van kunststof, metaal. Zo'n 400 kilometer van aarde verwijderd. Voel je dan ooit eenzaam?
Nooit. Je hebt me nooit eenzaam gevoeld. Je zou het soms wel willen. Want dus je bent constant. Ten eerste ben je daar met collega's. Meestal 6. Soms 3. Als de 3 uitgewisseld worden, ben je eventjes met z'n 3. Maar je hoort ook continu mensen praten. Met Japan, met Rusland, met Amerika, met Duitsland.
Het is nooit stil.
De astronauten die zijn de handen en de ogen van de mensen op de grond. Dus het is allemaal teamwork. De mensen beneden kunnen ook experimenten aan- en uitzetten. Die kunnen allerlei data ontvangen. Ook waarschuwingssignalen die niet belangrijk genoeg zijn voor ons, maar die kunnen ze op de grond zien. Het is één team. Dus je hebt continu contact eigenlijk met de grond.
Waardoor je ook verbonden voelt met de aarde.
Ja, je kan ook. We hebben natuurlijk via de communicatiesatellieten kunnen we regelmatig naar huis bellen. Ik kan iedereen bellen. Niet tot tijd, het is het 75% van de tijd of zo. En dan kan je gewoon je gezin. Ik sprak mijn vrouw meer toen ik in de ruimte was dan op de grond. Want 3 jaar lang was ik of in Japan of in Amerika. Ja. De tijdverschillen waren groot. Maar in de ruimte, bijna een Nederlandse tijd. En zondag videocontact met het thuisfront. Dus ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Nee, tegendeel. Er waren momenten dat ik af en toe wel alleen wilde zijn. Soms wil je een experiment doen. Gewoon rustig. Jezelf, je eigen gang gaan. En er waren altijd camera's opgezet. En bij de Japanners was het een keer. Die hadden toen 3 camera's erop staan. En ik moest een plaat van een experimentenrek weghalen. En dat zat vast met 48 bout of zo. Ik denk, 4 was genoeg geweest. Maar goed, ik had een bepaald gereedschap gevonden dat ik handig vond. Nou, dan word je opgeroepen door de grond van Station Tsukuba voor André. Je gebruikt het verkeerde gereedschap. Ja, dat wist ik ook wel. Maar het stond ergens daar beneden in Tsukuba, het vluchtleidingscentrum. Ja. Er staat, dat is niet het juiste gereedschap.
Precies.
En dan voel je, je voelt
je bekeken.
Soms op je vingers gekeken. Ja. En dat, de privacy, dat is soms een beetje verzoeken. Dat Big Brother gevoel wat je soms hebt.
Dat zit daar wel duidelijk in. Er wordt voortdurend meegekeken.
Ja, nou, het interessantste voorbeeld ik zweefde op een gegeven moment door de Amerikaanse module naar mijn slaapcabine. En ik dacht, ik ga mijn neef eens even bellen. Via de satelliet. Dus ik bel hem op. Hij zegt, leuk, ik zag je net in beeld. Ik zeg, oh, welk tv-programma? Nee, zegt hij, live op internet. Live op internet.
Ook al.
Oh ja, nou, NASA die streamt soms zijn beelden van de camera's. En ineens besef je weer dat de hele wereld soms met je mee kan kijken. En dan ga je weer denken, zit mijn hempel in mijn broek. En ineens ben je weer bewust.
Zit er een gulpende astronautenpak die per ongeluk open kan staan, of niet?
Dat zou kunnen. Het is wel eens gebeurd dat er iemand in een luier naar binnen zweefde.
En denkt, ik ben in beeld.
Ja. En daarom zit er een vertraging in bij NASA. Het is 20 seconden of zo, dat als er iets is wat niet voor iedereen bestemd is,
dat we
de stream even kunnen stoppen. Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Eerder sprak ik met Jeroen Rotteveel van ISS Space, Maarten Schippers van Airbus. En later deze week komen sterrenkundigen Vincent Ikke en Pieter Nel Leeveld van de TU Delft langs. En vandaag de gast André Kuipers. En we vroegen, stuur vooral vragen in. Dat kan dus nog steeds via 0613523903. 0613523903. Wat vragen die binnenkwamen, André? Eentje was bijvoorbeeld van Frank. Of je tijdens je slaap in de ruimte eigenlijk droomt. En of dat dezelfde dromen zijn als op aarde.
Ja, je droomt zeker. En het zijn eigenlijk dezelfde dromen. Wat zijn dromen, frustraties, angsten, wensen? En dat heb je in de ruimte ook. Dus op aarde droom ik soms dat ik zweef of dat ik weer terug ben in de ruimte. In de ruimte kan je van aardse dingen dromen. Het slapen ging eigenlijk goed. In het begin niet. Hè. Het is raar omdat je geen matras voelt. Je zweeft er maar een beetje. Dus het knusse gevoel van een bed en een kussen heb je niet. Maar daarna sliep ik heerlijk. Omdat je ook geen drukpunten hebt. En ik heb één keer angst. Droom gehad, of angstig. Ik werd wakker en ik was op een of andere manier in mijn slaapcabine omgedraaid. En dan is het oriëntatie totaal zoek, want je voelt niet waar onder en boven is.
Ja, je alleen maar het plafond.
Maar het is donker. Nou, gelukkig was er een ledlampje van mijn computer waar ik me kon oriënteren. Maar in het begin dacht ik, waar is de deur? Ik weet niet meer hoe ik nou hang. En dat was heel apart, ja.
En we hadden het al over hoe je, want het was ook een vraag, hoe houd je in de ruimte contact met thuis? Er kan gewoon gebeld worden, kunnen filmpjes gestuurd worden.
Ja, het is.
Ik begreep je het jezelf.
E-mail kan je. Je kan. Ik stuur heel veel Twitterberichten uit. Dat ging toen nog via de e-mail, dat ging sneller. Mm-hmm. Dus ik maakte de tweet en ESA, STEC in Noordwijk, die stuurde het dan verder de wereld in. En op zondag dus tweezijdig videocontact. En dat was leuk. Dan kon ik allerlei leuke dingen laten zien en een tour door het ruimtestation geven.
Je hebt zelfs 911 gebeld vanuit de ruimte.
Ja, dat was een mooie stunt. Je moet je voorstellen, als je in Houston in Johnson Space Center bent en je wil bellen, naar Nederland bijvoorbeeld, dan moet je eerst een 9 intoetsen. Mm-hmm. Voor een buitenlijn. Dan 001, dat is internationaal voor Amerika. En dan 31 enzovoort. Maar je zweeft daar. En ik had zo'n touchpad. En dan wil je die nummers intoetsen via een display. En ja, af en toe mis je iets. En dus ik heb op een gegeven moment ingetoetst. En ik denk, nou, er klopt iets niet. Dus weer gestopt en opnieuw geprobeerd. De volgende dag krijg ik een e-mailtje van NASA. Van, heb jij 911 gebeld? En wat was er gebeurd? Ik had een 9 buitenlijn. Want als je in het ruimtestation bent, is het net alsof je in het Johnson Space Center bent. Dus je moet gewoon weer een 9 bellen. Enzovoort. En 011 is het. Maar die 0 die was ik vergeten. Dus het was 911 geworden. En wat er gebeurde, dat signaal kwam inderdaad binnen bij 911 in Houston. Die traceerden het naar het Johnson Space Center. Die hebben daar de security gewaarschuwd. Er is iemand is onwel geworden of wat dan ook. Die zijn inderdaad gaan zoeken. En die kwamen uit in een kamer waar blijkbaar die lijn binnenkwam. Ja, dus ik heb inderdaad 911. Ik was wel teleurgesteld dat ze niet kwamen. Ja,
dat snap ik, ja. Nog een vraag van Henk. Die wil graag weten hoe de ruimte er vanuit de ruimte uitziet. Hier vanaf de aarde heb je met vervuiling natuurlijk te maken. Lichtvervuiling. Ja. De ruimte vrijwel niet. Is dat is het puur zwart? Waar we naar kijken?
Nee, zeker niet. Overdag wel. Hè. Want als de aarde verlicht is, is zoveel licht dat je pupillen natuurlijk vernauwen. Dan zie je eigenlijk de de sterren niet. En dat is ook zo, hè, mensen zeggen, ja, je ziet geen sterren op foto's van de maan of van de aarde. Nee, dat komt omdat er te veel licht is van die andere objecten. Maar 's nachts zie je het wel. Ontzettend veel sterren, die flonkeren niet. Hè. Dat flonkeren komt door de atmosfeer. Dus je ziet helemaal de Melkweg en dat soort dingen. En, dus dat is dus zeker niet leeg. We hebben een komeet gehad tijdens onze vlucht. Dus dan zag je, vlak voordat de zon opkwam boven Australië, kwam die komeet tevoorschijn. Dus het heelal is zeker niet leeg. Nee, het is natuurlijk vol. En dat voel je ook. Ik had echt ik noem het maar een kosmisch gevoel. Want ik weet wel dat ik op een bol woon. Mm-hmm. Maar als ik naar buiten kijk, dan is de aarde gewoon plat en de lucht lijkt oneindig. En nu kon je ineens voelen wat je weet. Hè? Dat je om een bol, of je ziet dat je om een bol vliegt. En Mars en Venus, die komen op en de maan. En dan vlieg je dan weer onderdoor, omdat je om die aarde draait. En de zon en die komeet. En ineens voel je dat je onderdeel bent van een zonnestelsel. Van iets veel groters. En je bent onderdeel van iets veel groters. En dat vond ik, ja, ik noem het maar een kosmisch gevoel. Dat was indrukwekkend.
Nu is het, als we even naar het nu kijken, deze week SpaceX. Ja. Opvolgers van je, durf ik ze te noemen, zijn nu naar het International Space Station gegaan. Ze zijn gisteren aangekomen. Hoeveel is dat nu anders dan hoe het in jouw dagen ging?
De basisprincipes zijn hetzelfde. Het is een primitieve chemische reactie die 9 minuten werkt. En dan heb je je snelheid. Dus je hebt een raket nodig. Je moet je beschermen tegen het vacuüm van de ruimte. Dus je een drukcapsule. Je hebt de ruimtepakken nodig voor het geval er een lek ontstaat. Dus heel veel dingen zijn hetzelfde. Maar het ruimteschip zelf is natuurlijk duidelijk anders dan de Soyuz. Veel ruimer. Touchscreens erin. Ik had graag ook met die Crew Dragon gevlogen.
Want jullie zaten veel op.
Ja, is heel krap. Zo is het. Ja, ik zeg altijd, het is net alsof je met 3 volwassenen voor in een Fiat 500 zit. Echt op elkaar. Je krijgt bij je knieën en de bloeding is gestremd enzovoort. Niet comfortabel, maar wel heel veilig. En dit is natuurlijk een nieuwe generatie ruimteschepen. Dus wat wel heel belangrijk is, er gaan er 4 in. En dat dubbelt de tijd voor experimenten. Want je moet je voorstellen, een groot deel van de tijd aan boord ben je bezig met onderhoud, schoonmaken, reparaties, operationele taken, hè, zoals werken met een robotarm, ruimteschepen koppelen. En er blijft er dus ook nog wat tijd over voor wetenschappelijke experimenten. En als je een vierde, dus een extra, dus een 7e in dit geval aan boord van het ruimtestation, dat brengt, heb je dus gewoon één persoon eigenlijk extra om puur wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus het is enorm extra tijd die je krijgt. Ja.
Het feit dat het nu via SpaceX van Elon Musk gaat, verandert dat de ruimtevaart? Het feit dat er nu een commerciële partij is?
Ja. Ik heb zelf de eerste Dragon aangekoppeld van Elon Musk. En toen ik dat deed, hè, dus het onbemande vrachtschip, en die moest je toen nog pakken, hè, met een robotarm en aankoppelen. Dat is allemaal heel leuk om te doen. Toen dacht ik al van, ja, dit is het begin van een nieuw tijdperk, waarbij ook commerciële bedrijven in de bemenste ruimtevaart bezig zijn. Dat was natuurlijk, in de andere ruimtevaart was dat al zo.
Satellieten.
Ja, precies. Als je het weerbericht ziet, de KNMI heeft data nodig, dan moet een satelliet komen, Meteosat, noem maar op. Die bouwt een satelliet, die gaat de rakettenmarkt op. Wil je de beste raket? Nou, dat horen we bij de vorige sprekers ook. Dat is al lang markt. En dat gebeurt nu ook met de mensen ruimtevaart. En dat is een goede ontwikkeling. Bedrijven doen het efficiënter, concurrentie. En dat zie je ook. Hè. Boeing is bezig. We hebben nog Sierra Nevada, die is bezig. Dat zijn verschillende bedrijven. Blue Origin natuurlijk. Nieuwe bedrijven die dat gaan doen. Dat is een goede ontwikkeling. Het laat de overheden de nieuwe dingen doen, exploratie. Maar zodra het werkt, geef het dan aan de markt.
Eigenlijk zoals bij de luchtvaart.
Ja, luchtvaart, scheepvaart, eigenlijk overal zou je dat moeten doen. Nee. Dat werkt goed. Je moet wel oppassen dat ze zich aan de regels houden. Dat het niet te vervuilend wordt of te gevaarlijk wordt met botsingen. Dus de regels zijn natuurlijk heel belangrijk. Het is efficiënter op deze manier. En dat zullen we in de toekomst ook gaan zien. Ja.
We gaan het er zo meer over hebben. Want vandaag de gast en BNR's Big Five van de ruimtevaart, astronaut André Kuipers. En iemand die zo diep in die ruimtevaart zit. Voor hem is dat futuristische toekomstdenken de gewoonste zaak van de wereld. Blijf luisteren om te horen hoe hij denkt dat de mens zich zal gaan vestigen op andere planeten.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Jeroen Rotteveel van IsaSpace, Maarten Schippers van Airbus, sterrenkundige Vincent Ikke en Pieter Nel Leeveld van TU Delft. En vandaag de gast, ja, de enige Nederlander die er nog over kan vertellen, zijn tijd in de ruimte, André Kuipers. 2 keer ging hij de ruimte in. De laatste keer in 2011 bleef hij ruim een half jaar, dus tot in 2012, in het internationale ruimtestation ISS. En daar werd je pessimistisch, André.
Dubbel eigenlijk. Een dubbel gevoel. Optimistisch op wat wij kunnen allemaal als mens. De technologie gaat steeds verder. We krijgen steeds meer controle over materie en energie. En we kunnen heel veel dingen bereiken. Maar als je naar de aarde kijkt, dan bekruip je ook een ander gevoel. Ook daar dubbel, hè. Dus bijvoorbeeld 's nachts. Het ziet eruit alsof je in een science fiction film zit. En al die lichtjes, is heel mooi. Alsof je over zwart fluwelen tapijt vliegt wat goud bestikt is. Maar tegelijkertijd realiseer je, er zijn wel heel veel mensen op deze planeet. Die willen allemaal, 200.000 mensen per dag, hè, groeien. Dat is een stad als Groningen.
Elke dag bijkomen.
Elke dag komen er 200.000 mensen bij. Die willen allemaal energie, die willen allemaal transport, die willen allemaal schoon water en eten enzovoort. En dat is natuurlijk wel een enorme belasting op de planeet. De planeet wordt niet groter. Dat lijkt een beetje op een plaag, een soort schimmel die over de aarde dan heen gaat. En dat voel je ook wel. Als je om die aarde heen draait, ik weet het nog heel goed op mijn eerste vlucht. Vloog ik over India, ik denk, er woont 1 miljard mensen daar. En die denken allemaal dat de aarde oneindig is. Maar over 1,5 uur kan ik ze alweer zien. En ineens denk je van, ja, dit is alles. Een heel dun dampkringetje. Vergelijk met een uienschil. En je hebt ook het gevoel, als je hard blaast, dat je zo die hele dampkring eraf kan blazen. Heel veel hoge bergen, woestijnen, zoutwater, vruchtbare grond zijn eigenlijk maar beperkt. En ja, dan denk je van, ja, we kunnen nergens anders heen. Het geeft me een claustrofobisch gevoel. Niet voor mezelf, ik heb geen claustrofobische angsten gehad daarboven of zo. Maar wel voor de planeet. Het voelt net alsof het is een zwarte deken eromheen. En een onherbergzaam heelal. Het is koud, het is leeg, er is veel straling. En het is niet zo dat je even van een andere planeet kan. Planeet B bestaat niet. Hier kun je het mee doen. Er zijn andere planeten, daar kunnen we misschien op rondhuppelen in de toekomst. Maar het is niet een oplossing voor de enorme druk die de mensheid heeft op de omgeving. En ja, dus je ziet heel goed de activiteit van de mens. De gewone activiteit in de vorm van bouwwerken, landbouwgronden. Maar ook negatieve activiteit. Bosbranden, ontbossing. Dus zie je van die graatstructuren, lichtgroene graatstructuren in de bossen, allemaal weggekapt regenwoud. Daardoor zijn wortels weg, spoelt de vruchtbare grond met de regen weg. Dat zie je ook, heel veel erosie. Madagaskar, Borneo. Luchtvervuiling kan je heel goed zien, vooral in Azië, over de steden. En met satellieten kan je dat goed analyseren. Ja, wij zien het met het blote oog en daarom spreekt dat mensen ook aan. Je kan door de ogen van astronauten zien wat er ontbossing is. Maar met satellieten
zie je nog veel
over
beter.
De tijd. Je kan je decennia lang hetzelfde stukje bekijken. En dan zie je hoe snel het gaat. Je kan analyseren wat erin zit. De stikstofdioxides enzovoort. Kan je heel goed met satellieten doen. En Pieter Nel zal dan meer over vertellen hoe dat.
Veilig is hier, Pieter Nel leeft.
Wat astronauten zien en wat je met satellieten daadwerkelijk kan meten. De feiten, de data, wetenschappelijke data. Dat doet je wel een beetje bezorgd worden over de planeet. Ja. Dan denk je van, oei, we moeten wel oppassen dat we niet onze eigen vingers snijden. Sowieso nu al de natuur niet, want dit planeet is niet van ons, hè. Al die andere diersoorten en plantensoorten, die hebben net zoveel rechten. Maar het is ook in je eigen belang als je de aarde hersteltijd geeft. Want als je alle vissen hebt weggevist en alle bossen zijn weg, dan snij je dus in je eigen vingers, dan heb je een groot probleem. We zijn onderdeel van de natuur. We staan er niet boven of zo. En dat voel je heel sterk. En veel collega's van mij ook.
Ja, dan noemen ze het overview-effect.
Ja,
toch?
Je ziet het totale plaatje.
Ja, dus astronauten die zien hoe klein en nietig de aarde is.
Het voelt als een soort levende cel, de planeet. Dat zo stuk kan gaan. En heel beperkt. In de jaren 60, begon met die Apollo-vluchten, is die term ruimteschip aarde geboren en dat overview-effect. En wij zijn allemaal astronauten op een ruimteschip met beperkte voorraden. Dan voelt het ook echt.
We voelen het alleen niet, degenen die niet in de ruimte zijn geweest.
En dat hopen we, om dat te laten zien en de data te leveren. Van, dit is er aan de hand. Het is niet oneindig. De voorraden zijn niet oneindig. Je kan de aarde gebruiken, maar geef het hersteltijd. Ja.
En die inzichten, dat overview effect, dat ruimteschip aarde gevoel, ja, dat hebben alle astronauten. Of zijn er ook astronauten die terugkomen, lekker een Hummer kopen en denken, het zal mijn tijd wel duren?
Dat weet ik niet. Ik wou alle astronauten dat hebben, maar heel veel die ik ken wel. Zowel in Rusland of een Braziliaanse collega die heel erg met de Amazone bezig is. Amerikaanse collega's, een paar documentaires. Before the Flood. Uh-huh. Before the Flood van DiCaprio, geloof ik.
Leonardo DiCaprio.
Daar zit ook een collega in die er heel erg mee bezig is. Je voelt het heel duidelijk van oei. Laten we er voorzichtig mee zijn. En daar zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden bij. En ik geloof heel erg in nieuwe technologieën. Andere vormen van energie, andere vormen van voedselproductie. En daarmee kunnen we een heleboel dingen doen.
Maar die bevolkingsgroei blijft een probleem. We zijn straks met 11 miljard mensen aan het einde van deze eeuw.
Dat gaat afleveren overigens. Dat op een gegeven moment levelt het af. Maar wat je natuurlijk ziet, dat het vooral in landen is waar het ook heel slecht gaat. Aan noorden van Afrika groeit het hardst. In landen waar het goed is, waar mensen werk hebben en verantwoordelijkheid, daar zie je de bevolkingsgroei afnemen. Mensen hebben wat anders te doen. Het heeft dus ook met welvaartverdeling te maken. Met wat betalen voor dat roze stukje in een plastic folietje. Er zit zoveel achter die vleesindustrie bijvoorbeeld. En dat kan allemaal veel efficiënter. Het kan veel meer in evenwicht met de natuur. En daar heb je technologie voor nodig. Ja.
En dan neem jij als astronaut je verantwoordelijkheid. Eet veel minder vlees. Praktisch vegetarisch, hè?
Ja, ze zeggen wel eens, ik weet niet of het waar is overigens, maar ze zeggen wel eens, je kan beter een vegetariër, een Hummer zijn dan een vleeseter op een fiets. Want het heeft een enorme impact.
Heb je een Hummer?
Sorry?
Heb je een Hummer?
Nee.
Ik vroeg me af, dat is dan op eigen vlak. Ook qua wonen, je bent daar bezig met energie neutraal leven. Maar gisteren was de kettingvraag voor jou van Maarten Schipper, CEO van Airbus Defence en Space Netherlands. En die vraag sluit eigenlijk wel aan hierop. Luister maar even mee.
Allereerst in de eerste plaats een held. Hè? Een van de uitverkorenen die de aarde op zo'n afstand heeft mogen bekijken. En wat hij daar zag vanuit het observatorium is natuurlijk een prachtige beelden. Maar daarnaast ook een kwetsbare aarde. En wat ik aan hem zou willen vragen is, stel André, je mag een dag in het torentje zitten in Den Haag met een uitkijk over het land. Wat zou je dan doen?
Een dag, maar misschien mag het ook wel wat langer. Maar stel, je zit er in het torentje, je hebt het even voor het zeggen.
Ja, nou, als ik een dag, dan wordt het lastig. Want het wordt niet echt democratisch, hè? Als ik ineens
alles.
Ik denk dat ik dan meteen terug ga naar het parlement van, doen jullie het maar, daar zijn jullie voor. Als je dingen zou kunnen veranderen, langer duur dan, hè? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we erg inzetten op wetenschap en techniek. Op de fundamentele dingen, research en development. Wij zijn daar goed in, Nederland. Is een high-tech land, maar dat moet je ook zien vast te houden. Je kan het alleen maar als je continu daar geld stort. En je weet ook niet altijd wat eruit komt. Je kan niet zeggen van, we stoppen er alleen maar geld in, want ik wil dat eruit komt. Zo werkt het niet. Wetenschap, je moet fundamentele wetenschap hebben, want daar komen dingen uit waar je later wat aan gaat hebben. Je weet alleen nog niet wat. Maar je moet er heel erg op investeren. En dat geldt natuurlijk ook voor de ruimtevaart. Wat je in de ruimtevaart stopt, komt weer terug. Dat komt terug in opdrachten voor jouw industrie. En daarbij houden we die voorsprong die we als Nederland hard nodig hebben. We hebben een hele belangrijke industrie waar we heel goed in zijn. Het is al eerder genoemd door de vorige sprekers. ASML, medische technologie enzovoort. Dus. En die ruimtevaart kan een hele belangrijke rol spelen. Wij zijn goed. Wij zijn heel goed in bepaalde vormen, bepaalde sensoren.
Blijf daarop inzetten.
Ja,
misschien nog wel meer op inzetten.
Ja, meer. Ik zou er meer op inzetten.
Doen we als Nederland
omdat het meer terugkomt.
Doet de Nederlandse overheid genoeg op dat vlak?
Nee, ik vind het niet. We doen een hoop als je het vergelijkt met andere landen. België of Spanje, die stoppen daar veel meer geld in. En ja, we hebben
in de ruimtevaart.
In de ruimtevaart heb ik het nu over. Hè. We hebben zoiets als geographical return. Hè. Wat je erin stopt, krijg je weer terug in opdrachten voor jouw industrie. En de Nederlandse high-tech industrie, die profiteert daar dus van. En niet alleen dat. Hè. Je moet je ook voorstellen, wij hebben S-Tech in Noordwijk.
Als André Kuipers dat zegt, dan luisteren ze toch in Den Haag?
Kijk, Ik zie dat dit aspect. Ik ga niet over de budgetten, want ik begrijp dat er ook andere dingen moeten gebeuren. Maar wat ik.
Mijn dringend advies zou zijn.
Ja, wat ik belangrijk vind, je moet investeren in de toekomst. En dat doe je door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologieën. En dat doe je via die ruimtevaart. En als we het over dit gebied hebben, doe je dat ook op die manier. Dus als je er meer in stopt, krijg je er meer uit. En dat is heel gunstig voor het high-tech land wat wij zijn.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Het is naar de nabije toekomst proberen te kijken. Want er loopt een race naar de maan. De Amerikanen willen het weer. China wil ook mensen op de maan zetten. Volgens mij is India ook bezig, toch?
Europa ook, want die doet er mee. Ja.
Precies. Waarom zouden we eigenlijk weer naar de maan moeten?
Verschillende redenen. We waren natuurlijk in de jaren 70 vooral voor prestige. En pas bij de laatste vlucht, Apollo 17, is er een wetenschapper meegegaan. De wetenschap kwam eigenlijk een beetje erbij. Apollo 18, 19 en 20 zijn gecanceld, want het geld moest ergens anders heen. Maar we weten eigenlijk nog maar heel weinig over die maan. Dus een van de redenen om erheen te gaan is verder wetenschappelijk onderzoek. We willen naar de poolgebieden, omdat daar ijs gevonden is. In kraters die continu in het donker zitten, bijvoorbeeld. Dus verder wetenschappelijk onderzoek, oorsprong van de maan enzovoort. Dan kan je de maan heel goed gebruiken als een testbed. Als je verder de ruimte in wil straks, of dan gaan we naar de Mars. Kan je het heel goed allerlei dingen uittesten. Hoe ga je dat doen in het leven in de ruimte? Dat doen we nu al in het ruimtestation. Hè? De onderzoeken die we in het ruimtestation doen, die zijn fundamenteel. Hè? Celletjes of de aarde nabootsen met aardbeving voorspellen. Metalen. We doen industrieel onderzoek. Mm-hmm. Voor bedrijven die willen onder gewichtsloosheid dingen onderzoeken. Dus, maar de derde vorm is voor de ruimte zelf. In het ruimtestation testen we bepaalde materialen reageren. In gewichtsloosheid en omstandigheden van het ruimtestation. Hoe je sla kan kweken voor Mars. Hoe je jezelf beschermt tegen straling. Dus daar zijn we al mee bezig. En de maan is natuurlijk prachtig om dat voor te zetten. Hoe ga je op een ander hemellichaam een basis vestigen?
Ja, je handhaven binnen van je. En het is eigenlijk een tussenstop.
Het is een tussenstop voor Mars. Ja. Daarnaast is het natuurlijk nog steeds prestige ook. Want China is ook bezig, je zei het al. Amerika kan zich waarschijnlijk niet permitteren dat China wel naar de maan kan en Amerika niet. Dus er zit ook wat prestige aan vast. En dan is er een hele interessante vorm die met de toekomst te maken heeft. Misschien gaan we de maan gebruiken voor delfstofwinning. Energiewinning. En er zijn allemaal ideeën over. We hebben natuurlijk de aarde als bron, maar ja, onze voorraden zijn beperkt. Je zou bijvoorbeeld zeldzame metalen. Op aarde noemen we dan ook de rare earth metals. Die in je LCD-schermen zitten, in je mobieltjes.
Die zou je iridium, daar kunnen halen.
Palladium, nou, al dat soort stofjes. Die zou je misschien daar kunnen halen. Of in de toekomst misschien wel voor asteroïden. Dat klinkt allemaal science fiction, maar de toekomst gaat gewoon verder. De technologie gaat verder.
Laat nog meer science fiction bouwen, want we willen ook naar Mars.
Daarna, ja. En we kunnen de maan dus gaan gebruiken. Ook energiewinning, helium-3 voor kernfusie. Nou, dat zijn allemaal ideeën die erover zijn. En daarna gaan we verder. We zouden asteroïden kunnen gaan inwinnen voor mijnbouw. En Mars is natuurlijk de volgende stap. Daar zijn we eigenlijk al. Want er rijden allemaal prachtige robots rondom Mars. We weten ontzettend veel van Mars.
Alleen, er zijn nog geen mensen geweest.
Nog geen mensen, nee, maar technisch kan het wel. Alleen, het is een enorme onderneming. En als
hoe lang was je ook onderweg? 9 maanden?
Ja, afhankelijk van je voortstuwing is van 9 maanden. Dan kan je niet meteen terug. Want de aarde draait op een andere snelheid dan Mars. Dus als je dan meteen teruggaat, dan is de aarde er niet meer. Moet je wachten. Dus je moet even wachten tot je weer dat de aarde weer in de buurt komt om terug te vliegen.
Sowieso
ben je 2,5 jaar bezig, zeg maar.
Ja. Ja. Zou het iets voor je zijn?
Ik zou het best willen doen, maar dan neem ik wel mijn gezin mee. Want je bent heel lang weg. Het wordt 2,5-3 jaar. Het is niet al te gezond. We worden hier netjes beschermd in ons magneetveld. Boven de dampkring waar wij zitten met het ruimtestation heb je al meer straling. En op naar weg naar Mars nog veel meer. Dus het wordt voor als je mensen gaat sturen, wordt het een stuk duurder.
En het is zwaarder, voorlopig nog een one-way ticket, toch?
Gevaarlijker. Ja, nee, dat is onzin. Oh. Dat Mars of One is een onzin verhaal. En ook helemaal niet ethisch. Tuurlijk kan je terug. We lanceren van de aarde, die is 3 keer zo zwaar als Mars. We komen terug van de maan. Dus je kan ook terug van Mars. Alleen, het kost geld. En je moet daar je brandstof maken, bijvoorbeeld. Maar dat kan allemaal. Dus het enkele reis, dat is...
Nee. Onzin.
Het tekent wel het enthousiasme van mensen dat ze er allemaal voor
toch willen.
Maar het lukt niet op die manier. De mensen gaan daar als je met z'n 4 met een Mars gaat, zonder dat je terug kan. Dingen die stuk gaan zonder backup. Nee, dat gaat niet. Nee. Dat kunnen we verlaten, maar we gaan wel naar Mars.
Hierop aansluitend, Karel uit Amsterdam, die vraagt over Mars. Dat je, als ruimtevader weet je als geen ander wat de mensheid onze eigen planeet Aarde aandoet met betrekking tot klimaat. Ja. Als we al niet goed kunnen zorgen voor onze eigen planeet, dan is een samenleving bouwen op Mars toch een slecht idee? Gewoon met rust laten en eerst onze fouten hier oplossen, toch? Is de vraag van hem.
Ja, we moeten sowieso onze fouten, onze problemen hier oplossen. Ja. Want we kunnen niet... Ik zei al, we groeien met 200.000 mensen per dag. Die kan je niet elke dag lanceren. Dus nee, de probleem moet hier oplossen. Maar we kunnen de ruimte wel gaan gebruiken voor delfstofwinning, energiewinning en de aarde veel meer met rust laten. We kunnen met nieuwe technologieën, kunnen we zeg maar. Nu heb je hele gevaarlijke, mensonterende mijnbouw voor kobalt, voor batterijen in Afrika, noem maar wat op. We kunnen de aarde dan met rust gaan laten. Als we met nieuwe technologieën de landbouw heel centraal kunnen houden, indoor farming of dat soort zaken. Geef de natuur terug aan de natuur, zodat de aarde een beetje een park wordt. We komen nu echt wel in de regionen van de science fiction uit. Maar maak van de aarde een prachtig park. En zorg dat je de energie en al die spullen van de maan gaat halen, van asteroïden. Daar is geen leven, daar valt niks stuk te maken. Overigens, voor Mars moeten we wel heel erg oppassen. Want we willen vooral naar Mars ook, om te kijken of daar leven is of geweest is. Mm-hmm. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat dat leven wat je vindt niet je eigen leven is. Dus je moet heel zuiver, heel goed zorgen dat je geen micro-organismen introduceert op Mars. En vervolgens een paar jaar later denkt, hey, we hebben leven gevonden, maar het is dan wat je zelf geïntroduceerd hebt. Ja. Dat is een hele belangrijke...
Een beetje als hoofdluis overspringt bij kinderen.
Ja, daar ben ik mee eens. Dat moet je voor oppassen, dat je dat niet doet. Maar voor de rest kunnen we de ruimte heel goed gaan gebruiken om de aarde vervolgens met rust te laten.
En we moeten het dus echt zien, want je zegt een paar keer al, het is science fiction, maar tegelijkertijd zeg je met een soort van zelfsprekendheid. Het klinkt natuurlijk extreem futuristisch, maar wat we dus zouden kunnen doen is de aarde als park gebruiken, andere planeten of asteroïden als delfmateriaal of misschien een plek om landbouw bijvoorbeeld te bedrijven.
Nou, landbouw wordt een beetje lastig, maar dan heb je het over terraforming. Hè. We zijn nu ondertussen wel...
Nu zijn we 100.000
jaar in de toekomst.
Dat koloniseren, laat ik het zo dan noemen. Dat koloniseren van andere planeten of verder de ruimte intrekken. Ja. Gaat dat deze eeuw nog gebeuren?
Mars wel, zeker. Dat gaat gebeuren. De maan is al gebeurd en dan gaan we weer terug. Het gaat heel langzaam, maar dat waren de ontdekkingsreizen van vroeger. Dat zat er ook tientallen jaren tussen voordat er weer een nieuw schip ging. Maar dat zie je niet meer in de geschiedenis.
Zo moet je het eigenlijk zien.
Ja, in de geschiedenis kijken ze terug en dan zie je Sputnik, Gagarin, Armstrong en Mars. Het ruimtestation wordt overgeslagen, want het is heel gewoon geworden. Dat zal de lijn zijn.
Wordt André Kuipers een voetnoot in de geschiedenis?
Absoluut, als het al een voetnoot wordt. Ik denk dat Wubbo de voetnoot wordt, want het is de eerste Nederlander dan, officieel. En de rest is allemaal gewoon. En er gaan steeds meer mensen de ruimte in. En je krijgt inderdaad in de toekomst dat er echt een onderzoeksstation komt en mensen daar ook echt lange tijd zullen verblijven. Je moet je heel goed beschermen. We hebben het nu over Mars, hè. Het is daar steenkoud, tot min 140 in de winter. Er is geen zuurstof, een minuscuul dampkringetje van kooldioxide. Er is geen magnetisch veld, dus je hebt heel veel straling aan het oppervlak. Het is een hele onherbergzame plek. Maar we kunnen dat wel.
Maar het klinkt niet als een midweekje Center Park.
Nee, het is geen oplossing voor de mensheid, nee. En kijk, in de hele, hele, hele verre toekomst dan kunnen we misschien met nieuwe technologieën, niet die primitieve raketten die we nu hebben, maar andere dingen waar we nog niet eens aan kunnen denken, zou je naar planeten bij andere sterren kunnen enzovoort. Maar dat is echt heel... Ja. Maar zeg nooit, hè. De technologie gaat gewoon voort en er komen nieuwe manieren om je snel te verplaatsen enzovoort. Dus Mars gaat een keer gebeuren, deze eeuw. Ongetwijfeld. Ja. Ik zeg altijd, over 25 jaar staan de mensen op Mars. Maar dat zei ik 25 jaar geleden ook. Dus het blijft 25
jaar. Op een gegeven moment heb je gelijk.
Maar het gaat gewoon het gaat een keer gebeuren. Ja. En Nederland, als Europa, als ESA, zal daar een rol in spelen.
Ja. We moeten nog de kettingvraag behandelen. Morgen is hier te gast sterrenkundige Vincent Ikke. Welke vraag zou je willen stellen?
Ik noemde al even die exoplaneten. En ik hoorde van de vorige sprekers ook al, een van de belangrijkste vindingen uit de ruimte zal zijn of er nog buitenaards leven is. Want vroeger was de aarde plat, dachten ze, en we stonden in het midden, alles draaide om de aarde. Dat bleek niet zo te zijn. We bleken om de zon te draaien. Toen stond de zon niet in het midden. En zelfs de Melkweg is niet uniek. En de volgende stap om ons nog meer te kleineren is, elders in het leven is waarschijnlijk, elders in het heelal is waarschijnlijk ook leven. Alleen we hebben nog geen bewijs. En mijn vraag voor Vincent Ikke is dan, want hij gaat zich natuurlijk bemoeien met de hele interessante vorm ook van ruimtevaart, de ruimtetelescopen. Welke telescoop hij verwacht, waarmee we bewijzen gaan vinden van leven op exoplaneten. Primitief leven, de aanwijzingen daarvoor. Of denkt hij dat het eerder de aardse telescopen zijn? We hebben enorme, de ELT, de extra, extremely large telescopes en zo. Dus welke telescoop verwacht hij dat doorbraak gaat geven voor het vinden van leven op exoplaneten?
We gaan het er morgen vragen. Dank, André Kuipers. We hadden volgens mij nog 3 uur door kunnen praten. Er was bijvoorbeeld een vraag binnengekomen of je ook de moonwalk kan van Michael Jackson. Maar goed, die moet je maar een andere keer beantwoorden. Dank voor de komst. Het was een groot genoegen. Deze aflevering is terug te luisteren, net als alle afleveringen van BNR's Big Five. Podcast is te vinden in BNR-app en op bnr.nl. En nu hier Thomas van Groningen over rekeningrijden in Ask Me Anything. Tot morgen.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.